Universiteit van Nederland.
Monsters van Dracula.
Van Helsing are now one of the four.
Tot Black Mirror.
We gotta take them out if humankind is gonna carry on in this world.
Of ze nou in je doucheputje wonen. Of onder je bed.
See? No monster in here.
Ze zitten ons voor altijd op de hielen.
Ontmoetingen met monsters, daarover vertellen mensen elkaar denk ik al veel, veel langer dan bijvoorbeeld 1000 voor Christus. Je kunt eigenlijk geen beschaving voorstellen, het maakt niet uit welke tijd of welk stuk van de wereld, waar we dus niet monsters ook zien. Van oude beschavingen tot aan het heden en alle plekjes op de hele wereld, daar vind je ook altijd monsters naast die mensen. Dus ze zijn altijd bij mensen in de buurt en dat vind ik echt fascinerend.
Volgens Hugo Koning van Universiteit Leiden horen monsters bij mensen en andersom. Al zolang wij bestaan verzinnen we en vertellen we elkaar enge verhalen over schepsels die ons komen verslinden. Maar waarom doen we dat?
Wij vinden dat gewoon mooi en spannend. En het is natuurlijk een stukje survival of the fittest. Omdat er natuurlijk ook een periode was waarin mensen, jagers en verzamelaars, helemaal nog niet een dominante soort op deze planeet waren, maar eigenlijk ook gewoon een prooidier waren voor echt serieuze monsters die gewoon in het echt bestonden. En die kwamen wij als mensen gewoon tegen. Als je dat kunt navertellen, ik bedoel, vaak kon dat natuurlijk niet, want we legden dat heel regelmatig af tegen bijvoorbeeld een sabeltandtijger of zoiets verschrikkelijks, dan had je dus eigenlijk al een soort monsterverhaal te pakken. Als je dat verhaal goed navertelt, dan heeft iemand er misschien dus nog echt iets aan voor als je zelf een heel eng beest tegenkomt en dan weet, oh, ik moet bij dit beest heel erg stil blijven zitten en dan overleef ik het misschien. En ik denk omdat we dat dus al niet bijvoorbeeld 3000 jaar doen, maar echt bijvoorbeeld al 100.000 jaar, dat het ook op de een of andere manier echt deel is gaan uitmaken van ons collectief geheugen of ons collectieve bewustzijn. Een soort van, nou ja, laten we zeggen, een soort van genetische esthetica.
Een van de monsters die ons al duizenden jaren achtervolgt is de cycloop. Je weet wel, die reus met midden op zijn voorhoofd één oog.
Verhalen die een beetje in de oudheid spelen en die spannend moeten zijn, daar duikt zo'n beest op. Weer een cycloop. Of bijvoorbeeld in computerspellen, hè, waar je de cycloop weer tegenkomt. Of een van de X-Men, dat zijn van die superhelden uit het Marvel-universum, die heeft een masker waardoor die maar één oog lijkt te hebben en die heet dan dus ook Cyclops. En zo blijft het maar doorgaan, die recycling van het verhaal van die cycloop.
Het beeld van die reus met dat ene oog, dat kent bijna iedereen nog wel. Maar om te begrijpen waarom we dit monster zo lang in leven houden met z'n allen, gaan we terug naar het oorspronkelijke verhaal over de reis van Odysseus.
Die is al heel lang van huis omdat hij een oorlog moest voeren. Dat is die beroemde Trojaanse oorlog van het paard. En dat is een hele moeilijke en een hele zware reis vol allerhande obstakels en ruzies en strijd tegen volkeren. Maar ook dus ontmoetingen met verschillende monsters. En in dit geval is het dus zo dat hij weer is aanspoelt op een eiland. Geen idee heeft waar die is. Het is een heel mooi eiland vol met allerlei bloeiende natuur. En als hij dan zo eens een beetje op verkenning gaat met een groepje mannen, komen ze uiteindelijk in een soort grot.
Daar is niemand. Maar er ligt een stuk kaas en dat moet gemaakt zijn door iemand. Dus Odysseus besluit te wachten op de bewoner. Dat blijkt een reusachtige kannibaal te zijn. Een schapenherder met één oog.
En hij is dus één van de cyclopen. Hij schuift een gigantische steen voor de ingang van de rots, zodat Odysseus nooit zou kunnen ontsnappen. En hij begint meteen met het opeten van Odysseus' mannen. En Odysseus' geest draait dan echt op volle toeren, want hij moet toch nog steeds iets proberen te bedenken waardoor hij mogelijk weer dit kan overleven. Dit is echt al een hele grote uitdaging. En hij zegt dan tegen die cycloop dat hij niemand heet. En die cycloop vindt dat allemaal prima. Die denkt helemaal niet, goh, wat een gekke naam.
En slim als hij is, heeft Odysseus een zak vol wijn meegenomen toen hij op verkenningstocht ging.
Hij voert die cycloop dronken. Dat gaat ook redelijk makkelijk, omdat dat wezen niet gewend is aan wijn en de alcohol daarin. Dus hij is op een gegeven moment helemaal laveloos. En dan pakken Odysseus en zijn mannen een lange staf en duwen dan die staf in het oog van de cycloop. Die wordt uiteraard wakker daarvan, begint te schreeuwen. Ik word aangevallen, het is allemaal verschrikkelijk. Andere cyclopen komen daarop af. Wat is er met je aan de hand? En hij zegt dan natuurlijk, niemand heeft mij iets aangedaan. Waarop die andere cyclopen allemaal zeggen, nou, dan weten wij het ook niet. dan zal het wel een van de goden zijn die jou probeert te straffen voor iets en ze gaan weer weg.
Maar goed, dan zitten ze nog steeds opgesloten.
En die cycloop kan niet heel veel anders dan die rots op een gegeven moment weer weghalen, omdat zijn schapen die grot uit moeten. En dat doet hij dus ook in de volgende ochtend. Dan haalt hij die rots weg en dan verstoppen Odysseus en zijn mannen zich onder de schapen die in die grot zijn en kunnen zo langs de cycloop ontsnappen. Zo krijgen ze het uiteindelijk dus voor elkaar om van dat eiland af te komen.
En dit spannende verhaal over een gigantische kannibaal die mensen uit elkaar scheurt, vertelt ons iets over onszelf.
Odysseus kan hier ontsnappen vanwege zijn listen. Een kolossale kannibaal, een gigantische tegenstander die je uiteindelijk als mens toch dankzij je slimheid de baas kunt zijn. Dat laat zien dat wij mensen soms slim moeten zijn als we niet een brute tegenstander kunnen verslaan.
Wie niet sterk is, moet slim zijn. Een lesje menselijk overleven. En net als de cycloop vertelt elk monster ons iets over de tijd waarin hij bedacht is. Over de gevaren die ons toen bedreigden.
Het monster op zich betekent nooit iets. Het betekent altijd alleen maar iets als het geduid kan worden door een maatschappij, door een bepaalde cultuur. Het moet een bepaalde angst van een bepaalde cultuur weerspiegelen. Als wij een monster bepaalde eigenschappen meegeven, dan wil dat dus zeggen dat dat voor ons de niet nastrevenswaardige eigenschappen zijn. Dus de monsters kunnen ons inspireren om het goede te doen. Je houden aan bepaalde sociale conventies en normen en waarden van een bepaalde maatschappij. En het monster is er dan om alles wat niet mag en niet goed is, om dat een gezicht te geven eigenlijk.
Via monsters kun je terugreizen in de angstgeschiedenis van de mens. Ze laten zien wat we samen het goede vonden en het kwade, dat wat we vreesden. En ze vertellen ons wat de gevaren waren in die tijd. Een paar duizend jaar geleden leerden we van die griezelige, roofdierachtige cycloop dat we, om te overleven, slim moeten zijn. Maar een latere klassieker waarschuwt ons juist voor onze eigen intelligentie. De 200 jaar oude Frankenstein.
Toen Shelley dat boek schreef, toen dacht men van we zijn nu zo ver. We kunnen als mens eigenlijk bijna wel alles nu. Optimisme over de wetenschappelijke vooruitgang van de mensheid. Dat laatste stukje mysterie van waar het leven vandaan komt, kunnen we dat ook nog kraken. En die wetenschapper Frankenstein, die denkt dat dus te hebben gedaan, omdat hij uit allerlei dode stukken mens, eenmaal aan elkaar genaaid en een nieuw leven kan creëren. En dat werkt dus ook echt. Alleen je ziet meteen dat het een monsterachtig wezen is en niet een echt mens, omdat het toch nog niet helemaal gelukt is. Het is een mislukt wetenschappelijk experiment. Dus dat is echt wel de boodschap die er heel dik bovenop ligt. Dat je als mens niet te ver moet gaan in je hoogmoed, in je overmoed te beweren dat we alle wetten van de natuur hebben gekraakt.
Een waarschuwing die ons nu al eeuwen achtervolgt. Verpakt in het lichaam van aan elkaar genaaide lichaamsdelen. En als je nog wat dieper graaft in het verhaal, lees je ook dat we 200 jaar geleden anders gingen denken over het goede, onszelf, en over het kwaad, de monsters.
We zien bij monsters in de oudheid, en ook in heleboel andere culturen natuurlijk, dat een definiërend kenmerk is dat ze eigenlijk inherent kwaad zijn, de mens kwaad willen doen, voornamelijk door hem op te eten. Maar bij een monster als Frankenstein is dat kwaad nog niet bij de geboorte aanwezig. En wordt dat wezen dat opgroeit zonder een normale, zou je kunnen zeggen, gezinssituatie of in ieder geval een relatie tot iemand eigenlijk. Als het monster, nadat het zichzelf een beetje heeft geschoold en bijvoorbeeld ook heeft leren spreken en heeft leren eten en allemaal van dat soort dingen, probeert aan te sluiten bij de menselijke maatschappij, dan wordt daar zo afwijzend op gereageerd dat dat een soort traumatische ervaring is voor het monster. En hij uit allerlei gevoelens van wraak en afwijzing zich keert tegen de mensheid. En dan dus daadwerkelijk, naast de fysieke verschijning, ook in moreel opzicht een monster wordt. Tenminste, dat zou je als boodschap uit dit boek kunnen halen. Dat mensen of monsters niet inherent kwaad zijn. Dat ze niet van zichzelf een bepaalde kwade eigenschap hebben. Maar dat dat ook gewoon gemaakt wordt in de maatschappij. En dat is een gedachte die wij tegenwoordig natuurlijk ook aanhangen. Als je iemand tot monster maakt, ben je eigenlijk altijd dat wezen aan het wegduwen en aan het marginaliseren. En we leven nu in een tijd waarin dat eigenlijk niet meer zo maatschappelijk geaccepteerd is. Dus wij streven nu natuurlijk naar inclusiviteit. Dat sluit denk ik wel echt heel goed aan bij de Frankenstein.
Een mooie brug naar onze tijd. Wat zeggen de monsters van nu over ons? Over onze angsten en dreigende gevaren?
Als je kijkt naar de zombie en het enorme succes daarvan, daar zitten waarschijnlijk ook wel daadwerkelijke angsten achter van epidemieën en virussen die rond kunnen vliegen over de wereld. Nou ja, goed, wij komen er net uit. Hè, dus zo gek zijn die angsten ook helemaal niet. Of we hebben nu weer heel recent een nieuwe Godzilla-film. Een eco-monster. Een monster dat is gecreëerd omdat mensen niet goed omgaan met de natuur. En bijvoorbeeld dus kernafval laten slingeren overal en nergens, waardoor dat monster kan ontstaan. En dan soort van wraak neemt door steden te vernietigen, door de beschaving aan te vallen. Ja, dat is echt iets wat tot de verbeelding spreekt over hoe we met de natuur omgaan. En dat we een beetje moeten zoeken naar een balans, waardoor er niet allerlei verschrikkelijke vernietiging op de loer ligt. Dat is natuurlijk helemaal niet waarom de meeste mensen naar de bioscoop gaan. Want die willen natuurlijk gewoon een enge film met bloed zien en zo. Maar het is er wel ook daar. Maar tegelijkertijd kun je natuurlijk ook prima zeggen dat er monsters en helden zijn tegenwoordig die net even wat complexer zijn. En dat we daar eigenlijk ook wel van houden. Detectives die zelf psychologisch niet helemaal lekker in elkaar zitten. Of een held die misschien ook een beetje een monster is. Zoals de Hulk. Een angstaanjagend sterk wezen dat gelukkig vaak aan de goede kant staat. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook een soort oncontroleerbaar monster soms is. Waar het alter ego, Bruce Banner, natuurlijk ook heel bang voor is als die Hulk weer uit hem komt. Of als hij verandert in die Hulk. Omdat hij niet weet of hij al die kracht wel echt kan beteugelen. En dus voor het goede kan inzetten. En niet een soort van pad van vernietiging weer opgaat.
In plaats van verslindende reuzen die je in tweeën splijten of aan elkaar genaaide griezels, zitten monsters nu meer in ons eigen hoofd.
Vroeger, toen alles nog simpel was, toen kon je monsters gewoon herkennen, want ze zagen er gewoon verschrikkelijk uit. Ze hadden één oog, ze waren reusachtig. Maar tegenwoordig is het monster niet meer echt. Je kunt ze niet meer herkennen. Dat is het enge eraan, dat die monsters, die kunnen eigenlijk gewoon een beetje overal zijn. De term monster is nog hartstikke levend in onze cultuur. Alleen gebruiken we dat dus nu bijna uitsluitend op een metaforische manier. En duiden we daar mensen mee aan die wij monsterachtig vinden, waarmee we dus willen zeggen dat ze zulke akelige dingen hebben gedaan buiten een soort van menselijk voorstellingsvermogen, dat we niet meer anders kunnen dan ze tot een soort andere soort benoemen. Beesten, monsters. Dat is een poging natuurlijk ook om een soort van orde te creëren. We hebben aan de ene kant de good guys en we hebben aan de andere kant de bad guys. We weten wie de goeie zijn en we wensen vooral het slechte aan de slechterikken. En dan kan er ook een happy ending komen. Nou, hartstikke fijn. Een soort ethisch escapisme. Je wil gewoon niet altijd de hele tijd in zo'n heel complexe wereld leven met allemaal vragen over goed en kwaad. En dan soms gewoon even ontsnappen en naar een film kijken waarin het allemaal even wat duidelijker is en waarin die scheidslijn gewoon wat helderder is. Dat is natuurlijk prettig. Als we dus zeggen, oké, het monster is een beetje het symbool van alle dingen die slecht zijn of fout zijn of maatschappelijk in ieder geval niet geaccepteerd, zit daar ook natuurlijk een heel groot deel van die steeds maar voortdurende aantrekkelijkheid van het monster in. Omdat die zich dus op de een of andere manier buiten alle regels plaatst.
Het monster staat buiten de maatschappij en kan daardoor allerlei dingen doen die wij niet mogen. Dat maakt het monster niet alleen angstaanjagend, maar ergens ook aantrekkelijk.
En op een bepaalde hoogte inspirerend. Omdat hij vrijer is en sterker is en machtiger. Ook al vind je het afschrikwekkend en uiteindelijk natuurlijk gewoon bijvoorbeeld slecht en eng, dan is het nog steeds onzagwekkend. Monsters zijn een weg naar het verkennen van het on- of buitenmenselijke. Het stelt je ook in staat om grenzen van wat je met elkaar hebt afgesproken even te verkennen en soms is er overheen te gaan, al is het alleen maar dus in je fantasie, om te zien wat er dan zou gebeuren. En dan kom je er vaak natuurlijk ook wel weer achter dat dat monster er ook niet voor niks is en dat dus al die conventies er ook niet voor niets zijn. Maar het is zeker fijn om in je fantasie soms eventjes daar buiten te gaan.
Monsters zijn al duizenden jaren keihard aan het werk om ons mensen in het gareel te houden. Ze drukken ons met de neus op onze sterfelijkheid. Ze waarschuwen ons voor serieuze gevaren. Ze houden ons een spiegel voor en laten ons zien wat kwaad en dus goed is. Ze bieden ons een veilige uitvlucht uit het burgerlijke bestaan. En ze eten ons nooit echt op. Ze jagen ons alleen wat stuipen op het lijf. Ze zijn zo slecht nog niet, die slechterikken.
De mens en het monster, die horen bij elkaar. Dus het is ook onmogelijk om het monster te verslaan. Je zit eraan vast.
Gelukkig maar. Dank je, Hugo. En tot de volgende.